Oké, goedemorgen allemaal. Goed om te zien dat de zaal zo vol was. Ik was een beetje bang dat ik hier met twee vrienden zou zitten en dat het voor de rest helemaal leeg is. Maar er is niet eens meer zitplaats voor iedereen. Nou, welkom bij deze sessie. Ik wou het vanochtend gaan hebben over hoe je productief kan beginnen met Angular 2. Wie ben ik? Mijn naam is Maurice de Beijer. Ook wel de problem solver genoemd. Nou, dit kan je later allemaal nalezen. Het belangrijkste is mijn Twitter handle. Mijn slides komen straks op SlideShare te staan. En mijn demo's komen op GitHub te staan. En ik tweet wel als dat gebeurd is. Dus als je mijn Twitter account een beetje in de gaten houdt. Of de hashtag tagdsnl. Dan zie je dat vanzelf voorbij komen. Als we het over Angular 2 gaan hebben, moeten we eerst even een beetje terugkijken naar hoe zijn we bij Angular 2 gekomen en wat is dat nou precies. En Angular 2 kwam ergens, 7, 8 jaar geleden, voor het eerst openbaar. Het was een project wat door Misko Hervey binnen Google begonnen was als een van zijn side projects. En was intern best wel succesvol en open source geworden en werd daar ook wel succesvol. En je ziet daar die grote blauwe lijn. En ja, dit is Google Trends, dus het zegt niet precies over hoeveel het gebruikt wordt en alles. Maar je ziet dat het vanaf 2010 behoorlijk in populariteit gestegen is. Even om een beetje een vergelijk te geven van andere frameworks. Hier staat Backbone op de groene. En als je afvraagt, van ja, ik zie bovenaan een groen stipje, maar waar is de groene lijn? Die is er niet afgevallen. Die wordt overschreven door Ember, het paarse lijntje. En dat is dat lijntje wat hier helemaal onderaan staat. Ember en Backbone bestonden al langer. Zijn op zich best goed. Er is helemaal niks mis mee. We hadden ook hun groep van fans. TZT waren ze relatief nog wel populair. Maar je ziet dat kabbelt een beetje onderaan. En ja, het gaat niet dood. Het gaat een beetje door. En er wordt ook nog steeds aan gewerkt. Maar populair zijn ze niet geworden. Dus het zit een beetje op de nullijn. En Angular werd populair, Angular 1 dan. Maar op een gegeven moment begon het ook een beetje zo van, ja, het was wel ergens 7, 8 jaar geleden ontwikkeld. En best vernieuwend toen, maar voor huidige maatstaven toch niet meer zo. En kwamen er wat concurrenten die wel populairder worden. Nou, één daarvan is React. Dat is dat gelige lijntje. En dat kwam een paar jaar geleden uit. En je ziet dat dat best wel behoorlijk populair geworden is. Nou gebruik ik React zelf ook veel. En ja, React werkt best fijn. Ik zal straks nog wel even terugkomen op wanneer ik React en wanneer Angular zou gebruiken. Maar dat is een behoorlijk populair framework. Of eigenlijk is meer een library geworden. En een jaar of twee geleden kondigden ze bij Google aan dat ze aan Angular 2 gingen beginnen. Ze zeiden ook al gelijk dat het niet backward compatible zou worden. Het zou niet gewoon een update worden van wat Angular 1 is, maar dan wat nieuwer. Nee, ze hadden echt het idee van om het beter te maken moeten we van scratch beginnen. We hebben een hoop goede concepten. We hebben er ook een paar die zijn niet zo goed. En sommige van die goede concepten zijn misschien wat minder goed uitgewerkt. En er is hier en daar misschien wat verwarring over hoe je dingen zou moeten doen. Iedereen die in Angular 1 met directives gewerkt heeft, weet dat. Van wat zijn directives? Ja, het is een beetje dit. Ja, maar het is ook een beetje dat. En ja, dat is een van die dingen. Daar moet je gewoon aan wennen in Angular 1. Maar ideaal is het niet. Angular 2 werd best wel goed ontvangen, ondanks dat er eerst wat verzet was tegen maar het is niet backward compatible. Dus dan moeten we onze applicaties opnieuw gaan maken. Ja, dat was met React ook. En React is best populair geworden. Maar je ziet dat gelijk vanaf het begin hier, dat die rode lijn Angular 2 best wel gelijk omhoog gaat. En er is best wel een hoop interesse. Dat terwijl Angular 2, 2 of 3 weken geleden pas gereleased is. Het is net 1.0. Ik zei het al, Angular 2 en Angular 1, het deelt een naam. Het komt uit dezelfde groep. Het is dezelfde ontwikkelgroep, voor een groot deel door Google gesponsord, maar het is open source. Dus er zitten ook allerlei andere mensen die daaraan meewerken. Het heeft dezelfde concepten, dezelfde filosofie, maar technisch gezien deelt het nul regels code. Absoluut helemaal niks. Er is een soort van een migratiepad met ng-upgrade waar je kan zeggen van ja, ik heb Angular 1 dingen en die wil ik binnen Angular 2 gaan runnen. Maar zelf zie ik dat meer als een marketing feature. Van ja, dan kan je makkelijker upgraden. Vergeet het maar, probeer dat maar niet eens in een serieuze applicatie. Begin gewoon met een schone lei met Angular 2. Dus ga niet je grote bestaande applicaties gelijk helemaal upgraden naar Angular 2. Dan heb je een hoop werk. Doe een deel ernaast en ga dat niet mengen. Maak gewoon ja, een deel Angular 2, een deel Angular 1. Of begin van scratch met Angular 2. Angular 2 is ook heel erg opinionated. Nou was Angular 1 al opinionated. Maar vergeleken met Angular 2 was Angular 1 heel relaxed en laid back en doe maar iets. Angular 2 laat je best wel aardig wat keuzes. Maar ze zijn heel duidelijk in een voorkeur over hoe je dingen moet doen of hoe je dingen niet moet doen. En dat kan best wel een voordeel zijn. React is dat bijvoorbeeld niet. Het React-team heeft heel erg lang gezegd van ja, wij maken een UI-library. En daarmee kan je HTML renderen. En hoe je dat precies doet, ja, dat kan je zo doen of zo. Of kijk maar. En als je op het web gaat zoeken, vind je honderden React Starter projecten. Dus deze website, hoe heet die ook alweer? Wat is het? React Starter Project. Dat is een van de populaire websites die gemaakt is om starter projecten te vinden. Daar hebben ze iets van 100 van de populairste React Starter kits samengevoegd. Allemaal geïndexeerd wat erin zit. En daar kan je gewoon intypen van ik wil met Redux en TypeScript beginnen. Nou, dan komen deze 10 dingen eruit of zo. Er waren er zoveel dat uiteindelijk Facebook zelf besloten heeft. Nou, we maken de React Starter app. Onze manier om een React-applicatie te beginnen. Ja, dat is gewoon nummer 201. Oké, komt uit dezelfde shop, dus het is misschien wat beter dan sommige van deze. Maar je hebt wildgroei. Wat ga je gebruiken? Browserify, Babel, TypeScript, Webpack, Rollup, noem maar op. Van iedereen heeft andere ideeën, doet het anders. Angular 2 is daar heel anders aan. Angular 2 zegt van nou, wij adviseren je heel sterk om TypeScript te gebruiken. Wat op zich al best een interessante keuze is. Angular, Google product. TypeScript, oké, ook open source, maar een Microsoft product. Google en Microsoft zijn niet altijd even goede vrienden geweest in het verleden. En dan denk ik dat ik het een beetje een understatement breng. Maar toch heeft het TypeScript of het Angular team gezegd, nou, we kiezen voor TypeScript als onze standaard taal. Je hoeft het niet te gebruiken. Je mag ook gewoon plain JavaScript gebruiken. Maar als je naar de Angular documentatie gaat en je kijkt naar de voorbeelden, kom je standaard op een pagina met TypeScript. Daar staat een dropdowntje van bekijk het in JavaScript of bekijk het in Dart, een andere programmeertaal die van Google zelf komt. Kies je de Dart variant, krijg je meestal ongeveer vergelijkbare documentatie. Kies de JavaScript variant, dan krijg je in sommige gevallen een bijna lege pagina. Daar staat, kijk bij de TypeScript documentatie. Nou is dat vaak best redelijk, want TypeScript is een superset van JavaScript. Maar als je dat bijvoorbeeld bij de pagina over dependency injection doet. Nou, ik garandeer je, dependency injection als je TypeScript gebruikt of JavaScript werkt heel erg anders. De TypeScript documentatie helpt je niet. En er staat niks bij JavaScript. Dus het is heel duidelijk dat het is van ja, TypeScript, TypeScript, TypeScript. Je mag wat anders doen, maar je zal het voelen. Ze zeggen ook van ja, vele manieren om een nieuw project te beginnen, maar je mag weer doen wat je wil. Maar we gaan je toch wel een beetje sterk aanraden om het op deze manier te doen. De Angular CLI. Geef je een commando, ng, waarmee je van alles kan doen. Je kan een nieuw project beginnen met de ng new. En ik heb hier bijvoorbeeld de console window open. En als ik een nieuw project wil beginnen, doe ik ng new. En ja, demo bijvoorbeeld. En dat gaat ratelen. Gaat een nieuwe folder maken, demo in dit geval. Gaat webpack configuraties maken voor productie en development. Gaat end-to-end tests klaarzetten. Gaat unit tests klaarzetten. Gaat allerlei code genereren. Uiteraard in TypeScript. Dus het maakt een servertje erbij. Dit loopt eventjes, want hij gaat nu allerlei NPM packages downloaden. Maar hij zet een compleet project wat ik zo direct met ng-serve in één keer kan starten en met de browser naartoe kan gaan. heel erg makkelijk om mee te beginnen. Je hoeft het niet te gebruiken, maar het wordt sterk aangeraden om het wel te doen. We komen daar zo terug. Een style guide van hoe moet ik dingen doen? Zus, zo. Er zijn heel veel meningen over wat goed is, van waar moet ik services gebruiken, waar moet ik classes gebruiken, moet ik templates inline gebruiken, moet ik template URL's met aparte HTML-files gebruiken, wat wel, wat niet, enzovoort. De meeste andere frameworks zeggen van ja, google het maar, er zijn genoeg meningen op het internet te vinden. Maar als je net begint is dat best lastig, van wiens mening is belangrijk en wiens mening is een beetje van geloof ik wel. Hier hebben ze gezegd van nee, we nemen het gewoon op in de documentatie. Onderdeel van de officiële Angular documentatie is de style guide. De basis is de style guide van John Papa, wat hij voor Angular 1 ook al gedaan had. Voor Angular 2 had hij weer zelf op zijn eigen website een style guide gemaakt. Maar die is door het Angular team officieel geadopteerd, verplaatst naar de officiële documentatie. En dat is nu de officiële style guide. Dus nog steeds, je hoeft het niet te doen, maar er staat heel veel goed advies in. En heel veel van die dingen van, ja, je moet dit doen en je moet dat absoluut niet doen. Of in dit geval kan je het best zus, in dat geval kan je het best zo. Dus best nuttig. En ja, een hele goede basis om mee te beginnen. Maar een style guide is leuk, dat is papier. En papier bijt niet. Toen dacht het Angular team van, ja, maar dat kunnen we beter. We gebruiken TypeScript. Nou, een van de dingen die ng-new, wat ik net deed, de Angular CLI, toevoegt, is TSLint. Een TypeScript-linter die allerlei TypeScript-constructies kan valideren. Klopt mijn code? Maak ik domme fouten? Vergeet ik variabelen te declareren? Daar kan je ook allerlei van die rules uit de style guide controleren. Niet alles, sommige dingen zijn meningen van hoe je bepaalde dingen doet en die zijn wat lastig te valideren. Maar er zijn heel veel dingen van, als ik een component maak, moet die zo'n naamgeving hebben en de faal moet zo'n naamgeving hebben. En ik moet dat en dat toevoegen en bepaalde dingen niet doen. Kan je checken. Dus hebben ze gezegd van, ja, we gaan allemaal TSLint rules maken. En dat zit hierin. En die voegen we toe. Die zitten ook in de Angular CLI. En ja, nu is die style guide in één keer niet alleen maar een stuk papier wat leuk is om te lezen als je s'avonds niks te doen hebt. Maar het is echt code die terugbijt. Die zegt van ja, nee, dit is niet goed. Verander het maar. Nou, zo zie je dat Angular heel erg opinionated is over hoe je dingen moet doen. Eens kijken of mijn generator ondertussen al klaar is. Want nee, hij is nog steeds bezig. Nou, maakt niet uit. Ik heb nog een projectje klaarstaan om te gebruiken als die te lang duurt. Elke Angular applicatie bestaat uit een aantal bouwstenen. En ik heb ze lang niet allemaal hier genoemd, maar de belangrijkste concepten die je moet weten als je met Angular begint, staan hier allemaal. Zeg nog, als je dit rijtje kent, kan je al een hele aardige Angular applicatie gaan maken. Het eerste zijn modules. Elke Angular applicatie, Angular 2 applicatie, begint minimaal 1 module. Op zich niks nieuws, dat hadden we in Angular 1 ook al. In Angular 2 zaten ze vanaf het begin eigenlijk wel in, maar zachtjes niet zo. En pas vrij laat bij release candidate 5 hebben ze ze heel erg duidelijk prominent naar voren gehaald. Nou, hoe ziet zo'n module er nou uit? Nou, vrij simpel eigenlijk. Dit is de hoofdmodule van mijn applicatie. De module zelf is een class, maar daar is eigenlijk niet zoveel aan te zien. Export class app module, leeg. Lege class. Het is meer een kapstok. De module zelf, de class zelf, is niet het belangrijke, maar wat er allemaal aan hangt. En daar staat dit boven, een directive, of een decorator moet ik zeggen. Dit is een TypeScript decorator, iets wat in de toekomstige ECMAScript standaard hopelijk gaat komen, maar daar loopt TypeScript een beetje vooruit. En daar kan je metadata aan classes toevoegen. Denk aan attributen in .NET, waar je C-sharp class attributen of functie attributen toevoegt. Zelfde idee. Nou, die ng-model, die maakt eigenlijk dat die lege class een module geworden is. Waar komt dat allemaal vandaan, die engine model? Uit allerlei Angular modules. En je ziet daarboven import bla 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 from. En daar zie je allemaal add Angular. Nou, dat zijn de scoped modules, scope naam voor Angular zelf. De meeste Angular modules vallen allemaal onder die naam. De Angular CLI is eigenlijk een uitzondering. Als je die wil installeren, dan doe je gewoon een npm install van Angular-CLI. Maar alle andere Angular dingen zitten onder die apenstaartje Angular slash nog iets. En je hebt de Angular Core, daar zit eigenlijk de basis in. Andere dingen zoals HTTP zitten in aparte modules, ondanks dat je dat meestal zal gaan gebruiken. Maar de bovenste is eigenlijk interessant. We importeren een browser module uit Angular Platform Browser. Angular 2 is niet alleen maar voor de browser. Ze hebben gekeken naar andere frameworks zoals React, waar je React Native hebt en zeggen van ja. Met Angular 2 willen we eigenlijk meer kunnen. We willen ook andersoortige applicaties ermee kunnen maken. In dit geval maak ik een browserapplicatie. En door de browser module te gebruiken, zeg ik eigenlijk van oké, we gaan voor de browser werken. We weten hoe we dingen in de DOM moeten renderen en zo. Maar dat moet je nu wat explicieter doen. Nou, zo zie je nog een aantal van die standaard modules daar staan. En vanaf regel 7 zie je eigenlijk eigen modules of eigen componenten zijn. Het zijn geen modules, componenten. Een aantal dingen die ik zelf gemaakt heb als onderdeel van deze demo-applicatie. Nou, wat doen we daarmee? In de imports refereren we naar andere modules. In dit geval die drie modules van Angular die ik importeerde. Maar dat zouden ook eigen modules kunnen zijn. Ik kan mijn applicatie in verschillende modules opsplitsen. Of andere modules van het internet downloaden en die hier toevoegen. En daardoor kan ik in mijn applicatie die modules of de functionaliteit daaruit gaan gebruiken. Ik heb ook een declaratiesectie. Daar declareer ik dingen die in deze module bekend zijn. In dit geval ga ik wat filmpjes laten zien. En ik definieer gewoon de verschillende componenten hier in deze module. Dat wil zeggen dat als iemand anders deze module zou gebruiken, kunnen ze deze componenten gebruiken. Misschien zit er nog meer in, maar dat exporteer ik niet. Dus dat kunnen ze niet direct gebruiken, alleen indirect. Dan heb ik een bootstrap sectie. Van net als Angular 1, waar je je applicatie moest bootstrappen met het ng-app directive, moet je hier je applicatie ook bootstrappen. Dit bootstrapt het op zich nog niet. Dat doe je nog met een stukje code. Maar hier geef je aan welk component het hoofdcomponent is op je pagina en zo gebootstrapt moet worden. Ja, dus even kijken of mijn code ondertussen klaar is. Ja, hij is klaar. Dus ik heb nu een demo's directory hier. En als ik die met code wil bekijken, dan kan ik Visual Studio Code opstarten. En met ng-serve kan ik die opstarten. Hier zien we in Visual Studio Code dat project. En je ziet een paar folders, A2A, daar staan end-to-end testing dingen in, een paar om mee te beginnen. Alle node modules die hij opgehaald heeft. En in source staat eigenlijk de applicatie, voornamelijk in app dan. En je ziet hier app module, dus de gegenereerde module, zoals die eruit zag. Nou, hier staat nog niet zo heel veel in, maar dit lijkt sterk op wat ik net had. Daar staat wat meer. Visual Studio Code komt hier ook met een waarschuwing van, wacht even, er staat hier een TypeScript 2.02 en code zelf gebruikt nog een 1.8. Maar Angular gebruikt 2.02 hier, dus laten we daar maar naartoe. Voor zover ik weet kan dat niet, maar misschien is er wel een setting voor. Het is een beetje projectspecifiek, dus op zich is die vraag wel goed. Want ja, de kans dat je al je projecten naar 2.02 omgezet hebt. En het zou kunnen, ik durf het niet te zeggen. Op zich wel een goede vraag. Maar je ziet dat er van alles, je ziet hier in assets staat nog wat, in environment staat nog wat informatie. En even kijken, er is hier een main.ts. En dit is het stukje code wat het echte bootstrappen doet. Daar zie je platform browser dynamic. Oké, we zijn weer met de browser als platform bezig. En bootstrap maar en doe die app module maar. Die module waarmee we begonnen. En dan kijkt hij daar binnen weer. Sorry. Nou, wat zijn de bootstrapped components daar binnen? Nou, uiteraard moeten we nog wat markup hebben. Dus er staat hier ook een index.html. En daar staat niet zo heel veel in. Maar even kijken, hier zo. Hier zo zie je dat er een declaration van AppRoot staat. Dus er is ergens een element AppRoot. Iets wat begrijpt wat dat betekent. En dat gaat bootstrap. Hier kan je natuurlijk allerlei markup omheen zetten. Het hoeft niet allemaal Angular te zijn. Maar dat is in principe onze Angular applicatie. Dat loading punt, punt, punt laat hij zien zolang de applicatie niet gebootstrapt is. Want zoals altijd in het web, je HTML pagina wordt gedownload. Die downloadt de bijbehorende JavaScript. Dat wordt uitgevoerd en daarna is het pas gebootstrapt. Dus je ziet het wat eerder dan dat het gebootstrapt is. Nou, dan hebben we onze main module. Ja, daar zien we nog niet zoveel aan. Als je UI wil gaan maken in Angular 2, dan maak je components. Best anders dan Angular 1, want in Angular 1 had je markup waar je ng-controllers aan toevoegde die dat een beetje bestuurden. En je had directives. En ja, wat kies je wanneer? Verschillende manieren. Hier is het simpel. UI betekent components. En een component is weer een combinatie van een paar dingen. Ik ga verder. Dus hoe ziet zo'n component eruit? Nou, best wel simpel eigenlijk. We beginnen weer met een class. Heet app component in dit geval. Dit is die gegenereerde eerste class. Maar de suffix component hoeft niet. Je mag hem noemen wat je zelf wil. En daar hangt weer zo'n decorator aan. In dit geval de component decorator. Die maakt dit een component. Nou, die is uiteraard weer uit Angular Core geïmporteerd. En daar staan een paar dingen in. De selector, dat is eigenlijk het HTML-attribuut wat we gebruiken. Dit is de app-root die we in die index.html zagen staan. Dus met die selector weet de Angular 2 dat hij dit component moet renderen. Nou, hoe ziet het eruit? Dan kan je of een inline template gebruiken, of zoals hier een template URL die wijst naar een aparte HTML-file. Die zullen we zo bekijken. Je kan er eventueel nog styles aan toevoegen. En je kan properties toe gaan voegen op je controller. Sorry, op je component. En die properties die je aan je component toevoegt, data in dit geval, simpele string, functies, die kan je allemaal in je view gaan gebruiken. Dus in je templates kan je al deze properties benaderen, je kan ze zo uitlezen, je kan er functies aanroepen, wat je maar wil. Maar we hebben dus niet meer die $scope die we in Angular 1 hadden, die je moest injecten. En daarin allemaal dingen toevoegen. Nee, nu voeg het gewoon op je component class toe en je kan doen wat je wil. Je kan hier natuurlijk functies aan toevoegen, je kan er een constructor aan toevoegen. Het is een gewone class, dat werkt allemaal precies zoals je zou verwachten. Nou, om een ander voorbeeld te laten zien. Ik heb hier een wat complexer voorbeeld. Daar hebben we ook zo'n app component. Nou, daar staat niet veel meer in. Daar zit een stukje HTML in. Ook niet heel erg bijzonders, maar daar zie je weer een verwijzing hier naar AppMovies, naar een ander component. Nou, dat is een gegenereerd component, dat staat hierin. En hier hebben we dat AppMovies component. En daar zie je bijvoorbeeld dat er wat meer in zit. Die implementeert onInit, dat is een van de lifecycle interfaces, waardoor je die ng-onInit functie krijgt. Maar die heeft hier ook een constructor waar met dependency injection wat anders geïnjecteerd wordt. Kom ik zo direct nog op terug. Maar zo zie je dat. Nou, hoe kan je dat soort components nou genereren? Ik kan, even kijken, waar is mijn demo? Nee, deze. Laten we die even stoppen. Ik kan weer met die Angular CLI wat nieuws maken. Ik kan ng generate, maar dat mag ik ook afkorten tot g. Nou, wat wil ik genereren? In dit geval een component. Dus ik kan component intikken of gewoon c. En dan de naam. Dus movies. En dat genereert wat code voor me. Dit gaat gelukkig vrij snel, want het hoeft alleen maar wat code te genereren. En als ik kijk, zie ik dat hier zo nu een movies folder verschenen is. Dus hij genereert een folder om alles in te stoppen. En in die folder komen 4 files. Zie je template voor een lege component, een klein beetje markup, een CSS-file waar standaard niks in zit. En gelijk een unit test om te kijken of mijn component goed werkt. Oké, doet ook nog niet zo heel veel, maar het begin is er. Hij heeft hem ook gelijk geregistreerd in mijn module. Even kijken. Hij heeft hem hier zo toegevoegd. Dus ik kan hem ook direct gaan gebruiken. Ik hoef niet moeilijk te doen. Ik kan gelijk zeggen van nou, ik ga naar mijn app components. En er werd een app Dash Movies. Met 1O. Gegenereerd. Daar is hij. En als ik nou die applicatie opnieuw start. En ik ga naar de browser, dan zien we dat gelijk. Hij moet even opnieuw bouwen. Daar is hij. Bijna. Nu, daar is hij. Dus als we nu naar een browser gaan en we gaan naar port 4200, dan zien we ja, die melding App Works van het hoofdcomponent en Movie Works. Nu start ik mijn server opnieuw. Maar het leuke is, als ik gewoon naar de code ga en ik zeg van nou, hier moet nog wat andere tekst bij komen. Een divje. En we zetten daar wat lorem tekst in. En ik save. En ik spring terug. Ik refresh niks. Maar hij recompilt de code nu. Hij stuurt een signaaltje naar de browser. En de browser update zichzelf en het staat er gewoon. Dus dat is best wel makkelijk. Dat zit allemaal standaard in dat NG server werkt. Het kijkt naar de source files en laat zien wat er gebeurt. Nou, ik liet dan templates zien, kort. Maar je kan meer in die templates gaan doen natuurlijk. Het is niet alleen maar wat statische markup. In Angular 1 was de databinding heel erg populair. En dat hebben we in Angular 2 nog steeds, zei het, een klein beetje anders. Maar dit zal iedereen die Angular 1 gedaan heeft herkennen. Dubbele accolades met een expressie. Werkt nog steeds precies hetzelfde. Ja, precies. In Angular 1 wordt dat tegen $scope geëvalueerd. En in Angular 2 wordt dat tegen het component object geëvalueerd. Maar anders dan dat, precies hetzelfde resultaat. We kunnen ook nog steeds data naar andere componenten doorsturen. Maar dat ziet er wat anders uit. Angular 2 gebruikt property bindings. En die property bindings die worden hier zoals bij die movie met een vierkante haakjes gedaan. En dat wil zeggen van oké, we pakken de expressie die erachter staat, movie, en die sturen we als een object door naar de property die tussen de vierkante haakjes staat van dat component. Dus ons app movie component moet iets weten van een movie property. Dat zal ik zo laten zien. We hebben ook andere dingen. In Angular 1 had je ng-repeat om herhalende dingen te doen. Kan je nog steeds doen. Hebben we nu de ng-for. Dus om een for-lus te maken. Dit noemen ze in Angular 2 structural directives. Dus directives zijn er nog wel. Maar die worden alleen maar voor dit soort niet-UI-specifieke dingen gebruikt. We herhalen hier een ander stukje UI, maar directives zelf produceren geen UI. Ze worden ook geprefixed nu met een ster. Dus om aan te geven van, nou, dit is een structural directive. Dus je hebt er een meerdere, je hebt ook ng-if, dat soort dingen, ng-disabled. Maar allemaal met een ster ervoor. En dit is gewoon van, oké, we hebben een collectie van movies, dus loop daar maar overheen en doe dan maar iets met elke movie daarbinnen. We hebben ook output bindings. Waar de vierkante haakjes input is, zijn de ronde haakjes output. In dit geval is het een event. Van oké, als iemand ergens op klikt, dan moet die functie aangeroepen worden. Dus er wordt een click event naar buiten geëxposed. Maar dat kan ook iets anders zijn. Het kan ook dat een component iets berekent of een file opent of zo. En de content daarvan teruggeeft. Doe je op dezelfde manier met de ronde haakjes. dan hadden we in Angular 1 two-way data binding. Input, output. En two-way data binding was heel erg makkelijk. Je kon daar heel snel mee uit de voeten. Maar het had ook wat nadelen. Een van de problemen met Angular 1 is dat het vrij traag werd bij grote applicaties door die hele digest cycle die daaromheen zat. Dat hebben ze in Angular 2 veranderd. In Angular 2 heb je iets wat lijkt op de two-way data binding van Angular 1. Daar was ng-model, nou hier is het ook ng-model, camelcase geschreven weliswaar. Maar let op de dingen eromheen. Vierkante haakjes en ronde haakjes. Het is input en output. Sterker nog, achter de schermen zijn dit eigenlijk twee bindings. Er is een input binding en een output binding die parallel aan elkaar werken. Dus het is niet two-way data binding, het is twee keer one-way data binding. Maar dat doe je dus met vierkante haakjes en ronde haakjes. En om dat makkelijk te onthouden heeft iemand daar een term voor bedacht en dat noemen ze banana's in de box. Ja, je hebt vierkante haakjes, ronde haakjes erin, dat lijkt op een banaan. Je moet een beetje creatief zijn, maar het is makkelijk te onthouden. En dan weet je altijd, oké, welke volgorde moet je de haakjes zetten. Dus makkelijk genoeg. Nou, zo hebben we onze components, onze templates. En daarmee kan je al een hoop leuke dingen doen. Maar components zijn een beetje als controllers in MVC of Angular 1. En daar moet je nooit te veel code in stoppen. Het is spin in het web die dingen aan elkaar knoopt, maar er moet niet te veel logica in zitten, want dan wordt het lastiger te testen. Dus allerlei business logic, API logic, dat soort dingen wil je daaruit halen. Nou, die gaan we in services stoppen. Was in Angular 1 zo, is in Angular 2 nog steeds zo. Gaan we services schrijven. De manier waarop we die schrijven is natuurlijk wel iets anders. Maar ja, dan heb je nog van oké, we hebben services geschreven. Hoe kan mijn components bij die services? Nou, daar hebben we nog steeds dependency injection voor. Dus dat betekent dat we services moeten registreren, dat ze beschikbaar zijn voor dependency injection, dat we ze daarna ergens moeten injecten en dat je ze dan kan gaan gebruiken. Nou, hoe dependency injection werkt, is nogal anders afhankelijk van JavaScript of TypeScript. Maar in dit geval gebruik ik gewoon TypeScript, want dit is met de Angular CLI gegenereerd. En die genereert by default TypeScript. Je kan hem JavaScript laten genereren, maar standaard is TypeScript. En het eerste service die we schrijven is weer gewoon een class. Niks bijzonders daar. We exporteren een class movie service. Nou, daar staat weer een decorator op. Geen service decorator deze keer, maar een injectable. Dat wil zeggen, van dit is iets wat met dependency injection geïnjecteerd kan worden. Voor de rest hebben we voor een service geen speciale classes of decorators nodig. Het is alleen maar van, oké, dit kan geïnjecteerd worden. En dan schrijven we er functies in. In dit geval een functie die gewoon wat statische data teruggeeft. Maar wat je ook maar wil. Alles wat je hier aan functies en properties inschrijft, kan je van daarbuiten benaderen. Dat is op zich leuk, maar ja, dan hebben we een applicatie waar je een handje vol met films kan laten zien en altijd dezelfde. Niet heel erg boeiend. Dus in de praktijk wil je vaak toch met HTTPS of HTTP, Ajax calls, en dan het liefst over HTTPS natuurlijk, aan de slag. En dan moet ik gelijk over Rx beginnen. Want waar je met Angular 1 $HTTP gebruikt, of je een promise terugkrijgt, of je gebruikt misschien jQuery, de Ajax call, waar je een callback of een promise kan gebruiken, of je gebruikt misschien de nieuwere Fetch API of een van die dingen, ja, dan werk je met promises. En promises zijn bekend. Iedereen snapt die en die zijn simpel. Je hebt een then callback met een succes en een failure en één van de twee wordt aangeroepen en één keer en nooit allebei. Heel erg simpel. Maar ook wat beperkt. Van stel je hebt een incremental search box en de gebruiker tikt wat in en je doet een request en hij tikt nog wat in en je denkt van oh, dat vorige request is niet meer interessant. Een promise kan je niet cancelen. Je kan hoogstens zeggen van nou ja, dan negeer ik het eerste resultaat. Maar je kan niet zeggen van cancel die maar. Wat heeft Engler nou besloten, het Engler-team? Van ja, we gaan daar niet promises gebruiken wat iedereen doet, maar we gaan Rx gebruiken. De Reactive Extensions for JavaScript. En die maken veel meer mogelijk. Nou, doe je wat simpel HTTP-request, is gewoon request je response, klaar, niks boeiends, dan voelt dat een beetje als overhead. Maar zodra je meer complexe dingen gaat doen en zo, dan is dat best wel interessant. Nou is er ook een manier waarop je kan zeggen van ja, het gebruikt wel Rx, maar ik wil gewoon een promise terugkrijgen in de rest van mijn code. Dan kan je gewoon S-promise op je reactive extensions gebruiken en dan krijg je gewoon weer promises. Maar hoe ziet diezelfde service eruit als ik Rx ga gebruiken en HTTP requests? Nou, ten eerste moeten we HTTP uit de Angular HTTP module importeren. Die hadden we in de module al gedefinieerd, dus daarom is hij hier beschikbaar. In de constructor van de service gaan we die dependency opnemen. Dus dit is dependency injection die zegt van oké, ik wil een variabele HTTP van het type HTTP injecten. Hier snap je ook direct dat als je dit in JavaScript zou doen, dat dat heel anders is. Er is geen type in JavaScript, je hebt alleen maar variabelen. Het private is gewoon een TypeScript constructie die zegt van nou oké, maak gelijk maar een property op dit object. Dus dat is een beetje hetzelfde als dat eronder zou staan. This.http is HTTP. En dan in mijn getMovies functie ga ik hem gebruiken. Dus daar is het this.http. Ja, haal in dit geval een movies.json filetje op. En doe daar wat mee. Nou, het HTTP request geeft je gewoon een response object terug. En in dit geval is dat leuk, maar heb ik zoiets van, ja, ach, het is mijn JSON-file, ik hoef alleen maar de content te hebben. In de praktijk zal je daar gaan kijken van, oké, heb ik wel een 200 oké-status terug. Die respons krijg je terug, ook als die fout is. Dus je moet zelf daar gaan kijken van, heb ik een 200 of heb ik een 400 of 500-achtige status terug. In dit geval heb ik het simpel gehouden, heb ik gewoon gezegd van, het zal wel, het is maar een JSON-file, dus wat kan er fout gaan? YOLO. Ik ben alleen maar geïnteresseerd in de content en ik wil het als data hebben, JSON. Dus ik roep op de respons, roep ik de JSON-functie aan en die zegt van nou oké, map de hele respons maar alleen naar de JSON-payload en vandaar kan ik met dat werken. Nou is die map-functie wordt binnen Rx heel veel gebruikt, maar Rx is ook zo, tenminste in de JavaScript-wereld, dat je standaard heel weinig functies hebt. En zelfs de map-functie krijg je niet out of the box. Die moet je toevoegen. Daardoor heb je dit. Importeer Rx.js add operator map. Daarmee zeg je, oké, voeg de map operator toe. En die hoef ik nergens aan toe te kennen, alleen maar door dit te importeren, runt er een stukje code en die patcht de Rx observable, zodat die mapfunctie automatisch beschikbaar is. Nou, zo zijn er 100 of zo, ik weet niet hoeveel, maar heel veel Rx-operators die je kan gebruiken. Bijna alle zijn standaard niet aanwezig en die kan je op zo'n manier toevoegen. Maar dat is best handig, want dat betekent dat je ook alleen maar de operators meekrijgt die je echt gebruikt. Als ze dat niet zouden doen en alles mee zouden bundelen, dan zou je misschien een gigantische download krijgen met allerlei operators die je helemaal niet gebruikt. Dan moeten we die nog in het movie component gaan gebruiken. Dus nu moeten we hier ook dependency injection gaan gebruiken. Dus die injectable van die service. Dus we importeren de service weer. We gaan hem niet zelf maken, niet nieuwe, maar we gaan dependency injection gebruiken. En dan moeten we ergens registreren dat we die willen gebruiken. Je kan dat weer op module niveau doen. In dit geval heb ik gezegd van nou, ik doe dat in dit component, want dit component is de enige die die service gaat gebruiken. Dependency injection in Angular 2 is een boom. In Angular 1 was het gewoon een platte tabel met alles is overal bekend. Als je het één keer registreert, is het overal bekend. Kon je ook dingen overschrijven. In Angular 2 hebben ze een boom gemaakt. En als jij zegt van nou, ik declareer iets op de root van die boom, dan is het daaronder overal te gebruiken. Dus de module. Als je zegt van ja, maar ik declareer het ergens op een hoger niveau in een component, dan is het alleen binnen dat component te gebruiken. Dus zo kan je dat allemaal veel beter schalen. Kan je ook voorkomen dat dingen die elkaar zouden overschrijven door dezelfde naam, dat doen. Dat kun je mooi uit elkaar houden. Dus dat lost ook weer een probleem op. Nou, injecten doen we weer op dezelfde manier als voorheen, dat we dat in de service met de HTTP-service deden. Nu injecten we hier onze eigen service, dus Angular zal die aanmaken als een singleton. Sorry. En in ons component toevoegen. Dan moeten we hem nog gaan gebruiken. Nou, daar komt die lifecycle method om de hoek, ng-onInit. Ik zou op zich in de constructor deze code kunnen zetten. Maar net als in .NET, als je excepties krijgt in een constructor, dan gebeuren er rare dingen. Objecten zijn niet goed geïnstantieerd en ja, bad mojo. Dus wat zegt het Angular team, en staat ook in de style guide. In je constructor moet je alleen maar references bewaren en dan moet je de lifecycle methods gebruiken om de goede dingen te doen. Nou, in het geval van het laden van een component is de goede lifecycle method de onInit, ng-onInit. Die zegt van oké, de componenten zijn gemaakt, nu gaan we alle data opzetten. Daar doen we het Ajax request, we roepen die service getMovie aan, of getMovies. En dan doen we subscribe. Die subscribe is de Rx-methode om te zeggen van oké, en nu wil ik ook echt een resultaat hebben. Zolang je die subscribe niet doet, gaat er geen enkel HTTP-request de deur uit. Dat zorgt dat die afgaat. Een beetje promise-achtig. Je geeft een callback-functie mee en ja, als dat afgaat, dan wordt die callback uitgevoerd. Dus in dit geval, omdat die movies payload meekomt, zeg ik gewoon van nou, voeg die maar aan het component toe en dan kunnen we hem gaan gebruiken. In tegenstelling tot een promise kan die subscribe ook meerdere keren afgaan. In dit geval zal ik niet doen, want er zit één Ajax request achter. Maar er zou best iets achter kunnen zitten dat die meerdere keren afgaat. Je kan die dingen ook gaan chainen, je kan er nog veel meer tussen hangen. Dus het is ja, veel krachtiger. Dus dat was die getMovie service call. Nou, daarmee ben ik aan het einde van mijn presentatie. Ik wil nog wel even de werkende applicatie laten zien, want dat heb ik nog niet laten zien. Deze is leuk, maar die laat niet zoveel zien. Als ik deze start, ng-serve, met een n erbij. Je mag dingen afkorten, maar niet te ver. En even wachten tot die start, maar dan zien we dus eigenlijk de applicatie die we net de code in de slides gezien hebben, echt runnen en een lijstje van films ophalen van de server en tonen. En hij is er bijna. 3, 2, 1. Daar is hij. Ital had zichzelf al automatisch refreshed door die auto-reloading. Zelfs het feit dat ik een andere server gestart heb, dat was op dezelfde poort. Dus hij zag een wijziging en hij gaat al verversen. Maar hier zie ik keurig een lijstje van films met wat leuke markup waar je van alles mee kan doen. Ja, heel erg interactief is deze applicatie niet, maar het laat zien hoe makkelijk je dingen kan maken. Dus ja, alles bij elkaar ben ik heel enthousiast over Angular 2. Het is een heel leuk framework. Je kan er hele leuke dingen mee maken. Nou zei ik nog even van, ik zou het nog even hebben over React versus Angular. Want ik gebruik alle twee. Van oudsher is Angular sterk in data binding en dat soort dingen. En dat betekent dat voor mij een beetje dat als ik forms over data applicaties maak, dat ik dan neig naar Angular. Angular 1 in het verleden, Angular 2 in de toekomst. Als ik meer output doe en meer controle over rendering wil hebben, dan heb ik niet zo heel veel aan die two-way data binding. Dan heb ik veel meer aan alleen one-way data binding. En dan ben ik meer geneigd om React te gebruiken. Denk maar aan de Facebook website waar React vandaan komt. Van ja, het is voornamelijk output. Heel weinig input. Dus dat is een beetje mijn criteria. Forms over data applicaties, Angular. Visuele representaties van dingen, alleen maar React. Kan je natuurlijk naast elkaar in dezelfde applicatie gebruiken. Meng dat niet te veel, maar het kan. Of je dat wil qua team en alles is weer een tweede, want dan moet je twee frameworks kennen. Maar het is zeker mogelijk. Nou, nu ben ik over mijn tijd heen. Dus nu ga ik echt stoppen. Ik zal nog even mijn Twitter-handle terugzetten op het scherm. Maurice de B. Ik zet straks de code en de slides online en zal ze tweeten. Mochten jullie nog vragen hebben, we kunnen nu nog een paar vragen beantwoorden. Ik ben straks in de exportzone, daar kan je ook nog vragen stellen. Vanmiddag heb ik nog een sessie, ben je ook welkom, over webtooling, waar ik over dingen als Webpack, wat hier allemaal achter de schermen gebruikt wordt, TS-Lint, Protractor en al dat soort dingen ga vertellen. Dus ik hoop jullie daar ook nog te zien.